Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met Floris van den Berg, onze eigen filosoof, ga ik in gesprek met Teun Voeten. Teun, welkom. Fijn dat je er weer bent.
Ja, dankjewel. Dankjewel om me uit te nodigen.
We gaan het hebben over drugs. Allerlei soorten van drugs. We hebben synthetische drugs. We hebben traditionele drugsoorten. We gaan het over van alles hebben. We gaan het over Mexico hebben. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, klik op like en abonneer. Teun, welkom.
Ja.
Om maar met de deur in huis te vallen. We gaan het hebben over drugs. Wat bedoelen we met drugs?
Ja, drugs, dat kan een roestmiddel zijn die je andere staat bewustzijn brengt. Het kunnen ook medicijnen zijn. De oorspronkelijke betekenis van drugs is natuurlijk medicijnen.
Mm-hmm, ja.
Amerika heet ook drugstores. En dan zie je natuurlijk dat een hele hoop drugs, die hebben ook een medicinale toepassing. Heroïne is oorspronkelijk uitgevonden als een verdovingsmiddel. Crystal meth, dat heeft ook medische toepassingen. Marihuana heeft medische toepassingen. Dus ja. Al die drugs hebben ook medische toepassingen. Heb je natuurlijk de laatste 50 jaar heb je natuurlijk een enorme ontwikkeling van de vrije markt. En wat ik noem narcokapitalisme, dat zich op de drugsindustrie heeft gestort.
Ja. Ja.
In combinatie met zelfmedicatie. En dan is het een beetje uit de klauw gelopen. Want er wordt wel eens gezegd van drugs zijn van alle tijden, maar dat is niet waar. Er zijn altijd traditionele, gematigde roestmiddelen gebruikt. Coca-bladeren,
ja.
Wat opium kauwen. Maar de kat, maar wat nu aan de hand is, is een andere orde.
Maar even een vraag, want jij hebt voor het einde van deze podcast, voor die laatste 10 minuten, heb je een lekker glas wijn besteld. In hoeverre is alcohol?
Ja, alcohol is ook een drug, een roestmiddel. En kijk, ja. Elke samenleving heeft zijn roestmiddelen.
Ja.
En die zijn over het algemeen geaccepteerd, getolereerd. En in bepaalde maatschappijen zijn er ook bepaalde rituelen waarin buitensporig consumptie van roestmiddelen getolereerd wordt. Ik denk natuurlijk aan het Brabantse carnaval, waar ik zelf vandaan kom.
Ja.
Daar mogen mensen zich 4 dagen platzuipen en dan mogen ze alles doen. En daarna dan. En kijk, alcohol is natuurlijk een heel ingewikkelde. Hè? Dat is natuurlijk een traditioneel roestmiddel van het Westen, wijn. En sommige mensen kunnen daar goed mee omgaan.
En anderen iets minder.
Anderen iets minder. Wat we dus nu zien in Nederland is een volledig genarcotiseerde samenleving. Waarin allerlei soorten. En dat is ook vaak. Ik ben een van de weinige mensen in Nederland die niet een hardcore reactionair is, maar toch probleem heeft met het overmatige drugsconsumptie in Nederland.
En daar gaan we het uitgebreid over hebben.
Ja.
Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even blijven hangen bij die drugs. Want wij, zelfs je boeken, zijn het niet met je eens.
Ja, nee, die zijn wel met me eens.
Oh, die zijn wel met je. Er gaat er nog één om.
Dat is een beetje hieruit interpreteren.
Ja, dus. Precies. Ja, dat doen jullie katholieken.
Ja, ja.
Hey, maar wijn, laat ik maar zeggen, alcohol, dat wordt meestal, door de meeste mensen niet onder drugs in ieder geval.
Nou, dat zeg maar zo manier.
Ja, neer met hun voeten. Wij maken in Nederland onderscheid tussen hard- en softdrugs. Dat is lijst 1 en 2 van de opiumwet. Laat ik maar even zo zeggen. Wat vind je daarvan?
Ja, het is heel ingewikkeld, want je hebt, laat ik zeggen, ik heb ooit met een verslavingsdeskundige gesproken en die zei het is beter te spreken over over hard gebruik en licht gebruik. Kijk, iemand die, ik ken een goede vriend van mij die doseert op een hogeschool en die rookt in het zaterdagavond rookt in joint.
Mm-hmm.
En ja, dat is licht drugsgebruik. Maar er zijn jongens die zitten van 10 uur 's morgens al te blowen. En die blowen zich in hersenbeschadiging, want de wiet van tegenwoordig is zo zwaar geworden. Die zou onder hardrugs kunnen resulteren, omdat THC-gehalte is enorm toegenomen. Mm-hmm. Het is echt opgepimpt met veredelingstechnieken. Dus kijk, je hebt mensen die nemen 1 keer in het half jaar een snuifje kook. En je hebt mensen die zitten op een gegeven moment 3, 4, 5 gram cocaïne te freebasen.
Ja.
Dus iedereen heeft een andere verslavingsgevoeligheid, een andere misbruik, potentiële misbruik. Maar het is beter om te spreken over inderdaad misbruik en probleemgebruik, hardcore gebruik en soft onproblematisch of relatief onproblematisch gebruik.
Ja. Ja.
Hey, en heb je zelf wel eens wat geprobeerd? Dat is natuurlijk een vraag, of hoe sta je er zelf in?
Nou kijk, ik ben natuurlijk een nieuwsgierig iemand. Hè? Dus ik heb wel een paar dingen geprobeerd, ook wat harde dingen. En gewoon uit nieuwsgierigheid. En ja, maar ik zat al heel vroeg in Brabant. Leerde ik al mensen kennen die overmatig veel hash gebruikten. Dat vond ik toen al een beetje zielig. Dus ik ben in een heel vroeg stadium al geconfronteerd met drugsmisbruik en met name cannabis.
Ik zou het ergens ook wel gek vinden met jouw expertise en hoe je daarin zit, als je dat nooit zou hebben gedaan.
Nee, maar natuurlijk, ik weet waarover ik praat. Ja, en maar ik heb al wat dingen, ja, die zijn lekker, maar laat ik zeggen, ik vind. Ja, ik kan uitstekend zonder. Ik heb geen coke nodig om mezelf een stiep op te krikken. Ik heb geen marihuana nodig. En ik heb geen LSD nodig om tot andere gedachten te komen. Nee. En een andere bewustzijn te creëren. En ik heb geen ketamine nodig om een hele fluïde realiteit te beseffen.
Maar wel een beetje glas alcohol, glas wijn natuurlijk.
Ja, dat
katholieke.
En één keer in de drie maanden naar een oorlogsgebied.
Ja. Maar kijk, je hebt inderdaad ook gokken. Dat kun je als een soort drugs zien, een soort verslaving. Ja. Maar er zijn ook mensen die... Ik koop één keer in de maand een loterijticket. Ja, is dat gokken? Nee. Maar een glas wijn... dat is mijn drug of choice. Dat is heel simpel. En ik zeg niet dat je moet drugs uitbannen. Mm-hmm. Elke maatschappij heeft een geaccepteerde roesmiddel. Maar hier in Nederland hebben we dus een probleem gehad. Dat is dus een narcocapitalistisch complex. En het begrip narcocapitalisme komt van een Belgische... een Waalse filosoof, Laurent de Sutter. Mm-hmm. En ik vind het heel gek dat als je googelt narcocapitalisme, zowel met de C als een K, zie je dat het woord nauwelijks in Nederland wordt gebruikt, behalve door mij.
Ja.
En in België wordt het vaker gebruikt. Het geeft al aan dat de Nederlanders niet van die diepe denkers zijn. Want Nederland heeft nooit filosofen voortgebracht. Hè? Dat wil ik allemaal niet lullen.
Sorry, Floris van den Berg.
Spinoza.
Maar je weet het kan hier.
Spinoza was een Jood en die zou het nieuw worden weggepest. Erasmus. Maar Nederlands heeft algemeen geen diepe denkers. Floris, jij bent natuurlijk uitzonderd.
De enige.
Maar het zijn geen diepe denkers. Het zijn of dominees of kooplieden.
Nee, ja.
En kijk, het begrip narcokapitalisme. Kijk, Nederland is een van de meest genarcotiseerde landen ter wereld.
Leg het uit.
En ook een van de meest kapitalistische landen. En dan vind ik het heel gek dat die term narcocapitalisme nooit wordt gebruikt.
Want maar hoe is dat een goede vraag.
Ja. Hoe makkelijk is dan zijn drugs in Nederland te verkrijgen? In welke zin is Nederland een narco-staat of een narcocapitalistische staat?
Er zijn twee verschillende dingen. Het begrip narcocapitalisme, dat is een hele brede term. Ik heb die term nog wat opgerekt. Dat is ten eerste de volledige kapitalist karakter van de drugsonderneming. Ik heb in mijn Mexicaanse studie heb ik dat predatory capitalism genoemd. Ja. Dat die kartels, dat zijn gewoon hyperkapitalistische organisaties die letterlijk over gelijken gaan. Telkens op nieuwe producten komen. Telkens nieuwe verslaving creëren. Zoals het Sinaloa kartel momenteel echt letterlijk bezig is een consumer base van fentanyl verslaafden in Amerika op te bouwen.
Wat van?
Ja.
Van?
Fentanyl.
Wat is dat?
Fentanyl is een synthetische heroïne.
Oh, okay.
Waarin vorig jaar 100.000 doden vielen. Daarover gaat mijn volgende boek. Fentanylcrisis in Amerika. Dat is één concept van het narcocapitalisme. Maar wat ik heel interessant vind, is dat drugs zijn een soort smeerolie van een neoliberaal kapitalistisch systeem. Je hebt dus een algehele onvrede met mensen die, wat ik dan noem, domesticated taxpayers, die een hypotheek moeten betalen onder de windmolens in de Phoenixwijk. Ja, die hebben in het weekend gewoon een snuif coke nodig om een zelfesteem op te krikken. Je hebt ecstasy nodig van mensen die op een normale manier geen verbinding kunnen leggen. Je hebt hashish nodig van een anders rebellerende klasse. Die bloot zich helemaal suf. Je hebt speed en crystal meth voor arbeiders als ze nog harder werken. En het wordt in de hele derde wereld gebruikt. Maar ook in Nederland de Poolse arbeiders die snuiven speed om in die kassen te kunnen werken. Ja, en voor de rest heb je natuurlijk fentanyl als palliatieve eindoplossing voor een mislukte klasse. Dus het is natuurlijk een narcocapitalisme vind ik een heel... En ik zeg niet dat de complotten dat de staat drugs op de markt brengt. Maar ik moet ook al denken aan het boek Brave New World, waarin gewoon soma de drug of choice is. En ook gewoon een middel is in een soort vorm van een repressieve tolerantie.
Maar hebben we een narcostaat of niet? Hoe zou je klassificeren? Dan heb je die term wel ooit gebezigd.
Ja, maar kijk,
ik
heb laatst een hele discussie gehad met criminologen uit Utrecht. Die vonden die term volledig onzin. Mm-hmm. En ik vind hem wat zeggen.
Ja, heb je het ook over een universiteit?
Ja, dat zijn inderdaad. Dat zijn toch wel mensen die. vooral theoretisch onderlegd zijn. Kijk, mijn fotoboek heet Narco Estado, mijn Mexicaanse fotoboek.
Ja, even verdwenen.
Ja, daar heb je. Waar is dat fotoboek? Ja. Maar kijk, die narco-staat-discussie, dat is een hele ingewikkelde discussie. Want er wordt vaak gedacht aan een narco-staat, aan een dysfunctionele, om het grof te zeggen, een dysfunctioneel apenland waar iedereen elkaar ondersteboven knalt. En op elke straat ook een gun-toting, Kalashnikov-toting squad heb. Maar er is geen vaste definitie van narco-staat. Ten eerste, dus verschillende wetenschappers en analisten hebben verschillende die termen soms alarmistisch gebruikt. Mm-hmm. Als een soort appel tot actie.
Ja.
En ik zie narco-staat als een ene kant inderdaad ook als een alarmistisch term, ook als een analytisch instrument. En dan met verschillende indicatoren, met hoe groot is de drugseconomie? Hoe groot is de mate van infiltratie van onder- en bovenwereld? En wat is de mate van corruptie? En wat is de mate van geweld? En, dan,
en hoe is dat gesteld met Nederland?
Nou, maar Nederland scoort heel hoog op de drugseconomie. Die is ontzettend groot. En daar zijn geen cijfers over. Maar als je bekijkt dat er is 150 kilo cocaïne in Nederland en België in beslag genomen. Mm-hmm. De meeste Antwerpse kook is van Nederland. Als je heel grof calculatie maakt, dit is echt helemaal uit de losse pols, hè? Mm-hmm. En je gaat ervan uit dat er 30% van de coke onderschept wordt, dan praten we over dat er in feite 300 ton doorheen komt. Als je de straatwaarde omrekent, ik heb die hele calculatie gemaakt, die staat op een artikel op academia.edu, dan zou dat betekenen dat 10% van het bruto nationaal product de straatwaarde van coke is.
En ik denk dat je nog voorzichtig bent. Als jij beweert dat 30% wordt onderschept, ik denk dat dat veel lager is.
Ja, ja, maar dan komt er dus 400, misschien wel 1000 ton binnen. Mm-hmm. En ja, straatwaarde, 1 kilo straatwaarde is 150.000. Dus iedereen mag nu thuis achter een rekenmachine gaan zitten.
Ja.
En dan moet je niet vergissen met de nullen. Maar dan kom je met verschillen. Ja. Het totale bruto nationaal product van Nederland is 1000 miljard.
Ja.
Dus een 1 met 12 nul. Dus kijk, en dan heb je natuurlijk Nederlands grootste crystal met producerende land van Europa, het grootste ecstasy producerende land van de wereld. Mm-hmm. Heel grote speler in de Nederlandse, in de wietwereld. Het grootste importland, distributieland van cocaïne. Mm-hmm. Dus de drugsbusiness is huge. En dan, geweld is natuurlijk niet op de schaal van Mexico, waar de laatste jaren 30.000 doden vielen. Maar er zijn natuurlijk onthoofdingen geweest, vermoorde journalisten, noem maar op. Dus het is straffeloosheid. Straffeloosheid in Mexico is 98%. In Nederland Zeetje. Ook. Maar Nederland heeft andere redenen. Ten eerste omdat de strafmaat heel weinig is. Er komen een hoop mensen niet achter tralies terecht. Strafmaat is belachelijk laag. Maar ook door vertragingstechnieken van narco-entrepreneurs. Met goede advocaten worden een hele hoop. Ik sprak met een OM in Breda. Die vertelde van de 400 drugscase, dat uiteindelijk in 6 gevallen tot een veroordeling is gekomen. En dat is dus letterlijk een straffeloosheid van 98,5%. Hetzelfde aantal moorden, wat niet wordt opgelost in Ciudad Juárez in Mexico. Dus Nederland is, ik noem Nederland een functionele narcostaat light.
Ik zou er twee dingen op willen toevoegen. Want ik denk dat echt goed is om te benadrukken. Wat jij geeft aan cijfers is denk ik echt een onderschatting nog. 30% onderschepping is echt veel. Aan drugs. Dus, ja, maar het zal alleen maar meer. Ja.
Niemand weet dat precies.
Nee.
Je praat met douanes. Kijk, maar laat ik zeggen, de globale productie van cocaïne weten we. Dat is hoeveel is het nou? 300. Ik heb het op papier gestaan. Ja. Maar dat kun je op satellietfoto's, plantages.
Kun je een inschatting maken. Ja. Maar om maar aan te geven dat het alleen maar. Het zal niet minder zijn dan jij schetst. Dat wil ik aangeven.
Ja.
Tweede punt dat ik zou willen maken is. Ik ben natuurlijk. Ik ben in het verleden regisseur geweest.
Ja.
En drugszaken, dat is ook geen geheim. Zijn gewoon niet geprioriteerd in Nederland.
Ja.
Dus jij hebt het nu over de, zeg maar, de justitiële keten. Vanaf het moment dat iemand in beeld komt en gepakt wordt. Maar by far het grootste deel wat überhaupt komt niet in beeld, omdat het niet geprioriteerd is.
Dat is waarom Nederland ook zo'n drugsland is geworden. Dat zoals elke multinational, die zet zich in het land met de laagste belastingdruk en het beste belastingklimaat. En trouwens, voor de meeste multinationals, die hebben ook een maatschappelijke zetel in Amsterdam, omdat je hier ook fiscaal heel makkelijk kunt sjoemelen. En zo heb ik met drugsondernemers ook, die kijken waar is de laagste pakkans en waar is de strafmaat het laagst. En dan komen ze automatisch in Nederland terecht. Dus al die drugsentrepreneurs, die houden ervan om Nederland als uitvalsbasis te nemen.
Wij leerden elkaar kennen, Teun, rondom drugs. Niet omdat we gebruiker waren, niet omdat we erin handelden, maar omdat we allebei interesse hadden. Ik kwam achter dat jij een proefschrift hebt geschreven. Het staat voor de kijker hier op tafel: The Mexican Drug Violence, Hybrid Warfare, Predatory Capitalism and the Logic of Cruelty.
Ja.
En dat gaat over Mexico. Wij kregen contact, want ik was bezig ook met harddrugs, met drugshandel, met Mexicaanse toestanden. En ik wilde je proefschrift lezen en jij grapte toen ik jou een berichtje stuurde van ik wil graag je proefschrift lezen. Toen zei je, oh, ik heb de handelsversie voor je. Ze zei, nee, die wil ik niet hebben. Toen grapte jij nog, ja, daar ging ik eigenlijk al een beetje vanuit dat je dat ging zeggen. Dus ik heb deze volgens mij in eigen beheer uitgegeven.
Nee, dit had de Universiteit Leiden gedrukt.
Oh, Unileiden. Maar deze zie je niet veel. Ik zie deze niet veel, deze versie.
Nee, maar dit is de hernieuwde versie. Die heb ik helemaal herschreven.
Mexican Drug Violence.
En ook iets minder academisch. Nou wil ik niet zeggen dat dit een easy reading bestseller is. Een page turner ook weer niet. Ja. Maar ik heb ook een beetje upgedate. Ja. En ook iets toegankelijker gemaakt voor een kijk, dit was echt een PhD-thesis. Ja, ja. Maar laat ik zeggen, mijn PhD-thesis was al, dat zei de commissie, dit is de best leesbare PhD-thesis die we ooit hebben gezien.
Dus dat is heel makkelijk lezen.
Ja, ja.
Voor PhD-thesis.
In welk vakgebied was dat eigenlijk?
Nou, dat is een grappige vraag. Want mijn promotor, dat is mijn oude Latijns-Amerika professor Patricio Silva uit Leiden.
Ja.
Die zit nu op de faculteit Talen en Culturen van Latijns-Amerika.
Okay.
Onderdeel van de faculteit Geschiedenis. Dus toen vroeg ik hem van, nou, professor, als ik straks mijn PhD heb, in welk vakgebied is dat? Antropologie? Hij zei, dat is eigenlijk een goede vraag, dat weet ik niet. Hij zei van, noem je maar gewoon antropoloog.
Bepaal hem maar zelf, meneer Voeten.
Maar inderdaad, ik zit in het grensgebied antropologie, geschiedenis, sociologie.
Oh ja. Maar jij begint in 2009, hè? Begin je onderzoek te doen naar die Mexicaanse taferelen. Nou, niet Mexicaanse taferelen, gewoon je begint onderzoek te doen naar drugs.
Ja,
in Mexico.
Ik heb
waarom?
Ik ben heel lang een interesse voor drugs. En ik was in 2000 al in Colombia.
Ja.
En kijk, in die tunnel, mijn tunnelmensenboek, daar werd ik al geconfronteerd met de mensen die aan de crack zaten, aan de coke. Mm-hmm. En inderdaad ook dat dualisme in druggebruik. De onderklasse gaat kapot.
Ja.
En de upperclass die zitten op Wall Street coke te snuiven en de economie te verkloten. Want van coke, daar word je in de wetenschappelijke termen, daar kun je voor wetenschappelijke artikels opzoeken, een narcistische personality disorder.
Maar waarom Mexico?
Nou, ik ben ook in 1990 in Colombia geweest. Dus Medellín kartel, ik vond het heel interessant. Ik was in 2009, hoorde ik dat Ciudad Juárez de gevaarlijkste stad van de wereld was. Mm-hmm. En toen ben ik daar naartoe gegaan.
Zie je dat Spaanse woord voor stad?
Ja, Juárez, op de grens tussen, tegen Amerika aan, in het midden van de Mexicaans-Amerikaanse grens, tegen Texas aan. El Paso is de Texaanse-Amerikaanse tweelingstad.
Ja.
Dat was de belangrijkste doorvoerhaven van cocaïne uit Mexico. En dan had je twee kartels, het Sinaloa-kartel en het Juárez-kartel, dat daar om de macht streden. Dat was op dat moment toen de bloedigste stad van de hele wereld, voor de 10 doden per dag. Nou, ik heb toen een reportage over gemaakt, maar
Waren zeker niet veel toeristen toen?
Nee, want was vroeger kwamen alle Amerikanen, die gingen een avondje stappen in Juárez. Maar dat was helemaal afgelopen. Die hele uitgaansbuurt was uitgestorven. Dat was super eng. En ik ben ook een paar kroegen, ik vond mijn werk moet natuurlijk een paar van die kroegen af. Ja, ik vond het ook wel heel eng, hoor. Want dan zit je daar, het is de enigste. En je weet van, ze kunnen zo om je kop, voor je kop knallen.
Ja.
En dan zegt iedereen, ja, we hebben niks gezien. We hoorden opeens bang, bang, bang. En toen lag de gringo in je plas, plas bloed op de vloer. Wij weten van niks. We zaten rustig in een sabezatje te drinken. maar het gekke was, Mexico is natuurlijk een super geciviliseerd land. En het is geen dysfunctionele staat. Want ik durf te zeggen dat de aeronautische infrastructuur, dus vliegvelden, beter werken als in Nederland. Mm-hmm. Het onderwijs, universiteiten werken vaak beter. Gezondheidszorg werkt goed. Een cultuursector die veel origineler en vibrerender is als het gesubsidieerde cultuursector in Nederland. Mm-hmm. Dus Mexico is helemaal geen, natuurlijk een olieindustrie, een van de grootste bruto economieën. Het is geen
veel
steeds.
Mag ik nog even toevoegen de keuken?
De keuken? Ja, de keuken vind ik iets minder. Want ik
vind je dat minder?
Ja, ik houd er meer van de meer snop Franse keuken. Hè? Dus, dit, en, kijk, Mexico heeft...
Vind ik een minpuntje van je
niet. Kijk, Frankrijk heeft 100 soorten kaas en Mexico heeft 2 of 3. maar dan moet je, als we daarover gaan beginnen, krijg je ruzie met ze.
Dat is voor de borrel achteraf. Ja, ja.
Maar wat ik wil zeggen, dus het is een functionele staat, maar een soort Jekyll and Hyde staat. In de avond was het gewoon... hadden de kartels free reign. Mm-hmm. Dus de vrije teugel. En die straffeloosheid, die ken ik alleen uit zogenaamde extreem veel steeds. Als Liberia, Sierra Leone, Angola en Afghanistan in 1996, toen ik daar voor het eerst was. De burgeroorlog Afghanistan. Dus je zag daar een mate van geweld en straffeloosheid die me deed denken aan de meest onderontwikkelde failed en collapse states in de derde wereld. Terwijl het een heel modern land is. Dus daar ben ik toen.
En daar ging je proefschrift ook over. Ja, hybrid warfare.
Ja, die eerste reis, dat werd de fotorip, daar kom ik heel vaak terugkomen. Toen werd het een fotoboek. En foto's zijn fantastisch, maar je kunt je politieke, sociale context niet brengen. Toen ben ik dat gaan onderzoeken als antropoloog.
Oké, dus eerst nog, want je noemt dat fotoboek, ga ik dat nu aan je vragen. Waarom ga je nou in godsnaam, je bent van die katholiek, in godsnaam, waarom ga je een boek over drugsgeweld in Mexico even lekker, even die foto's...
Ja, ik vond het een verschrikkelijk gebeurtenis. En het viel me wat er in Nederland nauwelijks aandacht voor was. En ik dacht, dit is een hele belangrijke ontwikkeling. En het gekke was, toen ik met dit boek uitkwam in 2012... in Nederland heb ik zero attentie gehad. In België heb ik heel veel media-aandacht gehad.
Wat wilde je bereiken ermee?
Wat zeg je?
Wat wilde je bereiken? Waarom maakt hij dit?
Nou, kijk, wat je wilt bereiken... Het is niet mijn bedoeling om de wereld beter te maken. Hè?
Nee, dat is niet je bedoeling. Ga je makkelijk over.
Jij had niet de illusie dat je hier miljonair mee ging worden.
Nee, kijk, ik ben hier geen idealist. Hè? Ik heb ooit de oorlogsfotograaf Don McCullen gezien. En die had een letterlijke speech. Maar die was weer een tikkeltje sarcastisch. Die zei letterlijk van... De meest klassieke oorlogsfotograaf, Engelsman. Mm-hmm. Vietnam, Biafra, overal, Malta, Cyprus... Die zei letterlijk van, ik heb niet het idee dat een van mijn foto's ook maar iets heeft veranderd aan de wereld. Maar je laat gewoon zien wat er gebeurt.
Ja.
En dit is gewoon de andere kant van iedereen die gezellig zit te snuiven. Dus,
dus dat is toch wel idealistisch, dat je dat toch wel zo mensen onder de neus wil drukken.
Ja, letterlijk onder de neus wil drukken. Maar kijk, wat ik al zeg, in mijn werk daar zit een nieuwsgierige component... een idealistische component, ook een avonturistische component, maar ook een soort, de mensen geweten trappen, dat vind ik een beetje, maar een beetje een vinger doen naar de bourgeois.
Okay.
Dat zo is ook nog eens een keer, snap je dat? Dus ik vond het heel interessant, maar dit is na het fotoboek ben ik echt dieper ingedoken als antropoloog en intellectueel en ik vond het waanzinnig interessant.
Ja, want dat is goed om te benoemen, want wat jij doet is, en dat vind ik fascinerend in jouw werk, jij gaat gewoon ergens en doe je boek lekker een ticket. En je kent 1 of 2 mensen. En je gaat sneeuwballen, hè, zoals ze dat noemen.
Ja.
En via Henk leer je Piet kennen. Via Piet leer je, jij moet eigenlijk zeggen, Carlos of Juan.
Ja.
In dit geval, maar die leer je kennen.
Ja, zo werkt dat, ja.
En zo kom je eigenlijk binnen bij... Je hebt heel veel onderzoek gedaan bij gebruikers. Maar je bent ook binnen geweest, echt bij die kartels.
Ja, dat was ook...
Hoe ga je dan te werk?
Ja, heel voorzichtig. Kijk, je moet ten eerste vanuit gaan...
Dat is een wantrouwen, journalisten.
Dat hangt eraf. Buitenlandse journalisten worden niet... Kijk, echt gevaarlijk is als je een lokale investigative reporter bent... Ja. Die de relaties onderzoekt tussen de lokale gouverneur en het lokale kartel.
Ja,
dan speel je met je neven.
Ja.
En zo is één vriend van mij doodgeschoten. Die het voorwoord heeft geschreven. Javier Valdas van mijn fotoboek trouwens.
Oh my God,
ja. Even kijken, zit je nog waar met die snoeren.
Maar in
ieder geval, een buitenlandse journalist wordt niet als bedreiging gezien.
Want... Ergens is dat raar, want je zou DEA-informant kunnen zijn.
Ja, maar mensen die zien mij... En die,
direct ontwapenend.
Ja, maar die zien gewoon van deze gozer is geen DEA. Maar bijvoorbeeld als je in Sinaloa aankomt op het vliegveld... Ja, daar staan altijd gewoon een paar mensen van het kartel. Die houden iedereen in de gaten. Wie komt eraan? Mm-hmm. En ik heb er ooit een film gemaakt. En ik was met een andere, een blanke vrouw, Mike Engels, documenteren. En toen hadden we naderhand nog een paar huurmoordenaars. Die zeiden, ja, we houden jullie al de hele week in de gaten. Toen jullie aankwamen. En wij weten precies waar jullie zijn geweest.
Ze wisten alles van je.
Ja, maar sorry, als journalist heb ik niks te verbergen. Nee. Dus, maar je wordt wel in de gaten gehouden. Je moet er niet mee spelen. Want kijk, je kunt bijvoorbeeld met een capo spreken, met een hoofdman.
Mm-hmm. Ja, ja.
Maar dan kan zijn lieutenant, die kan een beetje paranoia, die kan een snuif kook te veel op hebben. Ja, die kan je gewoon afknallen. Mm-hmm. En dan zegt de baas, ja, waarom heb je nou Antonio? Antonio was zo'n aardige vent. Ja, ja baas, volgens mij was hij een spion. Ja. Zegt die baas, nee, dat was fuck you.
En Antonio, even voor duidelijkheid, want jij bent Anthony in het Engels en je bent Antonio in het Spaans.
Van, ja. Weet wat, is een beetje een lullige situatie, maar weet je wat, gooi je te lijken een vat zuur en spoel hem door de play.
Probleem opgelost.
Ja, zo gaat het daar. Dus je moet heel erg oppassen. Dus ik probeer nooit te pushen.
Ja.
Want ik hoef me eigenlijk niet te bewijzen.
Maar je bent dus wel bij die daar geweest.
Ik ben wel een paar lui gesproken. Die zaten toch wel hoog op de tak. Maar je wordt geïntroduceerd. Huurmoordenaars, maar ook mensen van kartels. En ook met burgemeesters. Je ziet toch wel, laat ik zeggen, vragenswaardige connecties hadden.
Maar Tuin, wat doe jij? Hè? Want kijk, criminelen... Ze vertrouwen mensen nooit. Ze vertrouwen elkaar eigenlijk vaak niet. Maar dus, ja, ze moeten op een of andere manier samenwerken. Dus er zitten zo van alternatieve mechanismen of zo van vertrouwen. Maar hoe kom jij daar binnen? Hoe zorg jij dat ze in ieder geval niet je wantrouwen? Wat doe je?
Het is gewoon...
Wat is je geheim?
Het is gewoon van... ik weet het niet, maar ik kan gewoon... Mensen vinden mij vaak aardig. En vinden mij gewoon goed lachse Hollander. Die,
en dan nemen ze je mee? En dan mag je...
Ik ben een paar jaar geleden, 2 jaar geleden bij een Crystal Meth Lab geweest. Het kost wel wat tijd om wat te komen.
Ja.
Maar op een gegeven moment ook...
Dat heb je denk ik beschreven in... hij is gevallen, druk van de duivel volgens mij.
Ja.
Hij ligt op tafel.
Maar mensen die kijken ook... Ze googlen mij denk ik wel een beetje en dan zien ze wat voor werk ik doe.
Ja.
Dus dan hebben ze... Dus kijk, over het algemeen... Ja, ik weet het niet. Ik heb gewoon een soort sociale vaardigheden. En die heb je niet die kun je niet op de universiteit leren. En die krijg je gewoon mee.
Over de universiteit gesproken. Want je was net kritisch over Utrecht. Maar dan heb ik nog een positief verhaal over Utrecht. Ik weet niet in hoeverre je bekend bent met zijn werk. Maar Damian Zajic is...
Ja, die heb ik nog gezien. Ja,
nou, leuk.
Ja,
leuke vent.
Die heb ik vorige week... Ik was er op debat uitgenodigd.
Nou, ja. Leuke vent. Heeft ook mega interessant onderzoek gedaan naar drugscriminaliteit onder Colombianen.
Ja.
In Nederland trouwens.
Ja.
Maar ik weet dat Zajic... kijk, wat natuurlijk link is als jij bij een of andere megalading coke komt of zo.
Ja.
Want als 24 uur later de smeren zijn inval doet in dat pand en die coke pakt... Wie is er de sjaak? Wie zal er hebben geluld? Nou, dat was jij, de journalist natuurlijk. En bij Zajic is dat ooit gebeurd... Dus hij zei altijd tegen zijn informanten, even voor de duidelijkheid, ik wil nooit in de buurt komen van een megalading. Want we hebben nu goed contact, je vertrouwt mij enigszins. Maar ik weet dat ik de pisang ben als er een inval komt in een pand waar ik ben geweest. Ik wil nooit in de buurt komen. Bij Zajic is dat dus misgegaan. Die komt dus op een gegeven moment, die doet een deur open in een pand waar die is. En dan ligt een megalading. Nou, die zegt, ik ben vertrokken. Want te link voor mij. Ben jij ooit bij grote ladingen doop geweest, wat dan ook?
Nou, wel het Crystal Meth Lab in Sinaloa, daar hadden ze wel een kilo of 100 liggen of zo.
Ja, maar het was wel heel veel, ja.
Ja, ja. Nee, maar zo dicht ben ik nog niet... wel kilo mensen, maar niet echt tonnen of zo.
Ja.
En daar zou ik mezelf toch inderdaad ook wat ongemakkelijk beginnen te voelen.
Ja, precies omwille van dit risico, zeg maar.
Ja.
Want heb je ooit gevaarlijke situaties meegemaakt in Mexico?
Niet dat ik weet.
Behalve dat hij die huurmoordenaars achter je aan had.
Nee, want kijk, over het algemeen. Kijk, als ze van mij af willen, is het gewoon heel makkelijk. Dan schuif ze een brief van om een hoteldeur van meneer Voeten of Antonio. Het was aangenaam, maar u kunt beter
vertrekken.
Want volgens ons heeft hij genoeg materiaal. Houd u.
Ja. En dat zou je dan ook echt wel doen?
Ik neem dat soort bedreigingen heel serieus. En, Ik heb nog nooit dat soort bedreiging gehad. Maar als ik dat soort bedreiging zou krijgen, zou ik meteen even naar een lokale journalist gaan. Van, hé jongens, ik heb daar overal vrienden natuurlijk, alle lokale, ken ik goed. Van, wat denk je, is dit een of andere branischop of serieus? En die zou me zeggen, ja, dit is volgens mij wel serieus. En ik blijf ook nooit te lang. En ik blijf ergens een week. Ik heb trouwens over een paar maanden in oktober de boekpresentatie van mijn nieuwe fotoboek in Mexico, in Culiacán. En, maar ik ken dat hele kunstwereld vrij goed.
Ja.
En,
wellicht is het uit tegen de tijd dat deze podcast verschijnt trouwens. Dat
zou ja, is goed. Ja. September
komt het uit. Wat was de titel?
Narco Violencia, Drug War Mexico. Dus het is volledig tweetalig.
Okay.
En het is gericht op de Amerikaanse markt. Want het is ook een Amerikaans-Engels geschreven. Ik heb een hekel aan Brits-Engels. En het is ook in Spaans geschreven. De teksten zijn ook vertaald door een Mexicaan. Dus het is ook Mexicaans-Spaans. Geen Castiliaans, hè?
Okay.
Dus, dus ik ken heel veel mensen in de kunstwereld in Mexico. Ook in Culiacán. Ik heb ooit een reportage gemaakt over de kunstwereld. En ik heb ook aan die kunstenaars gevraagd. Want die maken dan een beetje narco-kritische kunst. Van jongens, lopen jullie geen gevaar van de narco's? Die zeggen dat, maar die narco's komen niet in musea.
Hmm.
En wij zijn geen bedreigingen. Ja, wij zijn narco, wij zijn kritisch van het drugsgeweld. Maar die narco's hebben echt zoiets van, weet je wat, kunstenaars. Doen jullie lekker jullie je dingetje?
Wij doen
ons ding.
Ja.
Ja, en de, dus. En ik heb ook mijn eerste presentatie van dit boek heb ik ook gegeven op de universiteit. Van, ja, Narco staat op de Universiteit van Sinaloa en wat gewoon overal aangekondigd. Ja. Dus ik heb nooit problemen gehad.
Ja.
Want ik heb een vraag. De ondertitel van je proefschrift heet Hybrid War for Predatory Capitalism and the Logic of Cruelty.
Ja.
Waar vooral dus Mexico om berucht is dat het zo ongelooflijk wreed is. Kan je daar iets over vertellen? Vooral waarom het zo is of niet?
Ja, dan moet ik even een glas wijn pakken.
Pak jij even Kijk, ik zei het al, hè. We hadden hem klaargezet voor dat laatste kwartier.
Nee, kijk.
Laat het bloed maar stromen.
Ja, dit is drie ondertitels. Hybrid War, wat is de dynamiek van die oorlog? A is een oorlog. Ja, het is een oorlog. Er worden tanks, tankettas, RPG's, legerhelikopters. Het is een oorlog. Ja. 30.000 doden per jaar. Predatory capitalism, het karakter van die kartel. En de logic of cruelty.
Ja.
Waar komt die wreedheid vandaan?
Ja.
En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, de Mexicanen zijn een poco loco.
Ja.
En de Azteken waren ook vreed, dus het is in feite een culturele... Maar het is extreme vreedheid heb je in elke maatschappij. De Mexicaanse kindsoldaten, de Germanen, die spitsten vroeger ook allerlei mensen op. De verschrikkingen van de Franse revolutie. Leonese kindsoldaten, ISIS-terroristen.
Ik dacht dus, dat het iets van vroeger was, zeg maar.
Nee, maar dat gebeurt ook steeds. Kijk, mensen maken een vergissing, vooral verlichtingsmensen en humanisten, die denken dat er een vooruitgang in de geschiedenis is. Is geen vooruitgang. Dat is een illusie, dat het dezelfde cirkeltjes worden gedraaid met telkens een iets andere vorm en men denkt dat dat vooruitgang is.
Maar hoe ver denk je dat we dachten al dat natuurlijk in Nederland dat wij dan beschaafd zijn. Hoe ver denk je dat ook maar een laagje vernis is?
Nou, dat is een laagje vernis wat men kan permitteren omdat er een gezonde economie is, maar wat er heel snel kan verdwijnen. En kijk, er is op sommige fronten is er vooruitgang geboekt. De officiële slavernij is afgeschaft. Er worden geen zwarten meer uit Afrika in containers naar Amerika verscheept. Maar er zijn nu andere vormen van slavernij.
Ja, maar jij noemde ook Nederlanders al een, hoe noem je het ook weer, narco-kapitalist staat. Maar in hoeverre zouden wij ook het risico lopen om ook zo die kant van Mexico op te gaan?
Om de volgende, kijk, er zijn twee opvattingen van, ja, het zal nooit, wij Nederlanders, wij zijn niet zo. Mm-hmm. En dat is een soort morele superioriteitscomplex. Waarin je in feite zegt, wij Nederlanders zijn moreel superieur als de rest van de mensheid. Dus ordinary human criminal laws don't apply to the Dutch. Mm-hmm. Daar zijn we van vrijgesteld, omdat wij toch wel in een andere, op een hoger parallel moreel universum zitten. Terwijl ik ervan uitga, mensen zijn overal hetzelfde. Maar je hebt verschillende economische, sociale, politieke omstandigheden. Dat maakt dat mensen zich anders gaan gedragen. En bijvoorbeeld dat drugsgeweld. Ik vergelijk dat wel eens met Schopenhauer, die willen, und erscheining. Kijk, de wil is dan inderdaad de georganiseerde drugscriminaliteit. Die is wereldwijd. Een donkere kracht, die is overal hetzelfde. Maar die manifesteert zich in die erscheining. En dat is afhankelijk van het klimaat. In Mexico heb je heel veel economische ongelijkheid. Je hebt toch wel een soort ingebakken traditie van corruptie. Het democratisch gehalte is toch wel iets minder. Dus daar groeit het heel snel. Terwijl Nederland is natuurlijk een iets netter land. Iets minder economisch ongelijk. Maar hier heb je ook dezelfde logische wetten. Criminele wetten. Apply onder Nederland. Maar het is alleen de omstandigheden. Het groeit je niet zo snel.
Je maakt zelf het bruggetje naar Nederland. En daar wil ik eigenlijk even op focussen. In het laatste deel van dit gesprek. En België gaan we ook meepakken. Maar eerst Nederland. Hoe moet worden omgegaan met georganiseerde misdaad? Organisaties zoals die van Taghi. Is er dan sprake van narcoterrorisme als Mexicaanse toestanden? We hebben natuurlijk wel echt ernstige dingen hier. We hebben een onthoofding gehad in het criminele circuit hier natuurlijk. Ja. In die organisatie van de mokromafia. We hebben liquidaties gehad. Nou ja, familie van getuigen, advocaten helaas.
Ja, Peter de Vries, monument om de hoek hier.
Ja, precies. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, het is... ik noem... er wordt vaak gesproken over de war on drugs. Ik noem dat een hybride strijd tegen een multidimensioneel drugsgerelateerd crimineel complex. Dat is heel ingewikkeld.
Ja, ik wil zeggen, even Jip-Janneke, wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is dus om te zeggen dat de war on drugs, dat is simplistisch, die kun je niet winnen. Mm-hmm. En het is ook niet simpel dat de good side en de bad side is. Een hele smerige grijze zone in. Opportunisme en wegkijkers en lafbekken.
En je kan de oorlog niet winnen omdat criminaliteit ook niet uitgebannen kan worden. Dat bedoel je, denk ik.
Ja, ook. Die kun je niet uit. Dus je moet op een gegeven moment moet je accepteren van...
Er zal altijd drugs gebruikt zijn.
En dan kun je inderdaad opschalen van 100% repressie. Dat krijg je in Noord-Korea. Mm-hmm. Wat trouwens ook drugshandel is. 100% controle, dictatuur en staat.
Ja.
Maar dat wil je niet.
Ja.
Dus je biedt de mensen toch wel een parameters waarin ze criminaliteit kunnen bedrijven.
Ja.
Maar die parameters zijn dezelfde parameters waarin de democratie ook floreert. Dus je moet op om het heel ingewikkeld uitleggen, je moet tolereren dat er een bepaalde mate van criminaliteit bestaat. Maar je moet wel heel hard zijn in het bestrijden van de grote jongens. En ik vind het heel goed dat die grote jongens in Redmond Taghi worden aangepakt.
Ja.
En, maar wat hier bijvoorbeeld in Nederland niet gebeurt, de kleine drugsdealertjes. Mm-hmm. Kijk, ik woon in Antwerpen. Ik heb een onderzoek gedaan voor de stad Antwerpen. Dit boek.
Ja. Hou me even nog op.
Ja, drugs Antwerpen in de greep van de Nederlandse syndicaten. En dan met de zes lijnen coke in de Nederlandse vlag. Omdat bijna 90% van de coke Antwerpen die gaat naar Nederland toe. Mm-hmm. Kijk, in Antwerpen ben ik met de politie mee geweest. Dan heb je speciale teams die jagen. Mm-hmm. Jagen klinkt misschien een beetje stigmatiserend, maar die proberen kleine dealertjes te arresteren.
Mm-hmm. Ja.
Koeriertjes. En de gebruiker wordt ook gearresteerd. Nou, de gebruiker wordt niet gecriminaliseerd, die krijgt gewoon een boete.
Mm-hmm.
En de kleine dealers, hangt eraf hoeveel. Maar daar wordt in ieder geval, het wordt niet getolereerd. Terwijl hier in Nederland, al die jongens, die bezorgen maar op scootertjes. En uit die kleine, dat is laaghangend fruit.
Ja.
Maar die kleine granalen worden straks de grote jongens. Maar die hebben ook een nefaste uitwerking. Omdat die zoveel verdienen op gewoon hardwerkende... kijk, als jij op een avondje koerier... En ik heb heel veel gevangenen gesproken in de gevangenis van Antwerpen. Die hebben exact het businessmodel uitgelegd. Ja. Kijk, een koerier verdient op een avond 200-300.
Misdaad loont is je punt en dat mag je niet toestaan.
Wat zeg je?
Misdaad loont is jouw punt en dat mag je niet toestaan.
Mag je niet toestaan, nee. En terwijl hier in Nederland wordt het wel toegestaan. Misdaad, en dan wordt er gezegd, we mogen de gebruiker niet stigmatiseren en we mogen dit niet en we mogen... En dan zeg je van wie mag dat niet?
Ja.
Dan zeg ik gewoon, kijk, in Nederland is gewoon... Nederland denkt dat het een vrijdenkend land is, maar dit land wordt ook zo geregeerd door taboes.
Ja.
En soms denk ik wel, je hebt de wet van behoud van taboes in Nederland. Het ene taboes, kijk, homo's moet kunnen, maar streng zijn voor op drug, dat is een taboe.
Oké, dus de straatdealer die moet harder aangepakt worden, de gebruiker ook, begrijp ik van je?
Ja, je moet gewoon heel, heel duidelijk maken. Maar kijk, ik heb niet over criminaliseren van gebruikers. Maar de burgemeester van Amsterdam, dokter Anders Femke Halsema, criminoloog, die wil cocaïne gaan legaliseren of regulariseren.
Mm-hmm.
Kijk, wat je dus hebt met de regel. Ik heb een opiniestuk over geschreven in de NRC.
Mm-hmm.
Wat je dan krijgt, is je onderschat de criminele logica.
Ja.
Je denkt, we ondergraven het verdienmodel van illegale coke.
Ja.
Door het gaan regelen. Het gebeurt niet.
Ja.
Ga of op andere markten storten, op crystal meth, mm-hmm. fentanyl,
ja.
of crack. Of ze brengen betere coke voor goedkopere prijzen. Ja. Het zal niet gebeuren, maar bovendien coke is een hele schadelijke drug. Het is een drug die mensen, die elke empathie doet verdwijnen naar sneeuw voor de zon. Mensen worden, om het grof te zeggen, opgefokte capsonesleiers.
Mm-hmm.
En wetenschappelijk heet dat, die krijgen last van narcistische persoonlijkheidsstoornissen. En daar moet je even googlen, er zijn hele studies over.
Ja.
Ook, bedoel, ook ja. als het niet gebruikt. Dus dat is een permanente verandering, bedoel
ik. Nee, maar onder invloed van coke. Ja. Kijk, en ik durf te wedden dat al die straatcriminaliteit heeft ook te maken met mensen die high van de coke en zuipen. Als je snuif coke neemt, kun je 30 pintjes op een avond. En die, dus die straatcriminaliteit en dat kopschoppen. Er is nooit onderzoek naar gedaan. Ja. Maar daar, en er wordt ook van narcistische politici. Ze zouden ook gewoon een keer urinetest moeten doen in de Tweede Kamer.
Maar je zou, ja, dat zou leuk zijn, sowieso.
Maar ook in de bankensector. Kijk, er wordt gezegd dat de hele financiële bankencrisis 2008... ook te maken had met overmoedige bankiers die te veel aan de kook zaten.
Oké, okay, maar we gaan deze stap voor stap even aanpakken. Die straatdealers moeten harder worden aangepakt. De gebruiker daarvan, zeg je, dat hoef je dan niet te criminaliseren per se... maar je wil wel dat er dan iets van een signaal afgaat van dit is niet goed of zo.
Ja, dat moet wel heel, heel duidelijk ontmoedigen.
Ja, je moet ontmoedigen.
Kijk, we hebben natuurlijk de burgemeesters van Antwerpen, Bart de Wever... en van Rotterdam, Ahmed Abu Talib.
De Wever heeft volgens mij ook het voorwoord voor...
Ja, ja, wij zijn goed bevriend, hè, ja. Bart en ik. Ja. Maar hij was erg te spreken over mijn boek. Mm-hmm. Lopend voorwoord. Abu Talib ken ik ook persoonlijk. Het is een beetje op dezelfde lijn. Maar dat is natuurlijk heel gek. En het is ook letterlijk een klap in het gezicht van heel veel opsporingsbeambtenaren.
Ja.
Als dan een burgemeester in de hoofdstad van Nederland zegt... van ja, je moet dit gewoon legaliseren.
Oké, okay, maar ik wil even blijven bij die criminalisering. Wat vind je dan van de grote vissen?
Ja, die,
in kijk, Nederland. Komen die er te makkelijk mee weg? Is het te hard? Is het oké? Okay? Wat moet er gebeuren?
Je moet op alle niveaus aanpakken.
En ja. Maar dat doen we in Nederland wel. Ja, ja, maar wat is het probleem?
Nog niet genoeg.
Niet genoeg. En straffen?
Straffen zijn ook gewoon te laag. En dan wordt gezegd van ja... straffen schrik niet af. Maar kijk, als jij... er zijn coke-laboranten gepakt, Mexicaanse... crystal meth-laboranten. Ja, die kregen 3 jaar. Na 2 jaar komen ze vrij.
Ja.
Vliegen ze lachend terug naar Mexico. Nou, we hebben zo'n avontuur. We hebben twee jaar in een Nederlandse gevangenis gezeten. Het eten was goed. En we konden... Dat is een joke voor hun.
Ja.
Maar waarom neemt het drugsgebruik toe? Waarom gaan mensen...
Het heeft te maken met stress en een maatschappelijke onvrede. Kijk, ik beschouw het zelf.
Ja.
Kijk, drugsgebruik heeft met verschillende dingen te maken. Een soort zelfmedicatie. Als je depressief bent. Maar ook volledige onvrede. En dit is ook vaak... Ik heb heel veel mensen...
Dus onder de wokies komt dit veel voor?
Kan wel, ja. Kijk, ik heb trouwens met heel veel drugsgebruikers gesproken. Ook van mijn onderzoek heb ik met heel veel... Ik ken nog steeds een paar verslaafden.
Ja.
Die vind ik altijd heel interessant. En ik heb geen morele oordelen. Nee, of wel, laat ik zeggen, op macroniveau, maar niet op persoonlijk niveau. Ja. Hè? Als iemand te verslaafd is, of dan ga ik niet zeggen...
Ik snap je.
Mensen weten ook dat waar ik sta in het debat. Iedereen die mijn stukken leest, weet waar ik sta. Dus ik ben een straight shooter.
Ja.
Maar... ik heb heel veel drugsgebruikers gesproken. Die zei, ja, ik werd op school altijd gepest. En mijn vader sloeg met mijn moeder. En die was een hoer aan de drank. Mm-hmm. Of een prostituele drank. En de eerste keer dat ik speed gebruikte, voelde ik me delen van een club.
Yeah.
Of ik heb mensen gesproken. De eerste keer dat ik drugs gebruikte, voelde ik me gelukkig. Dus, daar is al iets grondigs fout. Dus ik zie drugs gebruikt. Het komt ook voort uit een soort vorm van grenzen opzoeken. En als je kijkt naar Nederland. Nederland is zo overgeregulariseerd. Elke overal een stoplicht. Je mag dit niet parkeren, je mag dat niet. Alleen maar regels.
Als de wegmarkering 100 meter ontbreekt, dan staat er een bord.
Ja, ja, ja. Het is een volledig overgeorganiseerde, waar elk risico is uitgebannen. En jonge adolescenten die moeten toch grenzen opzoeken. Een soort overgangsrieten. En vroeger, ja, in Afrika, je moest de jonge stamleider dan met een speer een leeuw vangen. En ja, hier spreekt de antropoloog. Ja. In andere periodes moest je in militaire dienst. Voor mij was een rite passage oorlogsfotograaf.
Ja.
Maar als je dat niet hebt, dan zoek je die grens op met drugs.
Dus je hypothese is een beetje hoe strenger de regulering, hoe extremer de experimenten, is dat het?
Hoe georganiseerder en ingehokter een samenleving is, hoe meer mensen, tenminste jonge mensen met een bepaald temperament. En je hebt ook mensen die laten zich vanaf jonge leeftijd al volledig inhokken en inkapselen. Maar er is altijd een rebelse klasse. En die gaat experimenteren. Die gaat 150 km per uur op een motor rijden. Of met een paar slokken op. Dat deed ik vroeger ook wel trouwens. Nou, niet 150 hard ging mijn motor niet. Maar onverantwoord is gelukkig goed afgelopen. Maar dat drugsgebruik is ook zo te zien.
Ja.
Mensen zoeken grenzen op. En als op, niet op een normale manier grenzen, als al risico's zijn uitgebannen in de maatschappij, ja, gaan mensen inderdaad ook de criminaliteit in.
Tot slot wil ik het graag met je hebben over die...
Ja, we kunnen hier nog heel lang over
praten. Ja, dat wou ik zeggen. Maar ik denk dat dan de luisterend kijker op één, nu nog niet, maar op één moment gaan ze afhaken. En dat moeten we niet hebben. Ik wil tot slot nog even met je hebben over de opkomst van nog zo'n extremiteit, de druk van de duivel.
Christel Metz,
hou het boek even op, want ik kom er helaas niet bij. Dus jij moet hem even tonen. Je hebt druk van de duivel geschreven. Volgens mij is dit de wereldwijde opmars van Christel Metz. Dit is volgens mij je laatste boek dat je hebt uitgebracht.
Ja, het komt volgens mij wat over Christel Metz vertellen.
Kijk, Christel Metz is... dit boek komt trouwens volgend jaar in Amerika uit. Update versie. The Devil's Drug. Kijk, Christel Metz is een ontzettend zwaar opwekkend middel. Mm-hmm. Stimulant. Dopaminegehalte stijgt 5 keer hoog als na een snuif coke. Het blijft ook 24 uur, soms wel 3 dagen lang in je lichaam zitten. Ja. Maakt duizelingwekkende hoeveelheid dopamine in ons. Het heeft een hele gek geschiedenis gehad. Is ook
wie gebruiken het?
Nou, in Nederland heel weinig wordt vooral gebruikt in de homo-wereld. Als een soort partydrug. Maar er zijn mensen dan drie dagen met orgies bezig, waarin allerlei dingen beschreven staan die je beter kunt lezen in het boek. Dat is voornamelijk onsmakelijk. Maar daarnaast zijn die mensen gewoon 4-5 dagen uitgeblust. Hebben ze een depressie van 4-5 dagen. Vele maken zich ook van kans. In de Tweede Wereldoorlog was een staatsgesanctioneerde drug door de nazi's. En toen werd gegeven aan de troepen die daar de blitzkrieg mee hebben gevochten.
En hoe verslavingsgevoelig?
Enorme verslaving. Dus, kijk, ik ken mensen die functionele gebruikers, heel weinig, maar die gebruiken, maar dat is een hele kleine minderheid. Ik heb met heel veel verslaafden gesproken. In Afghanistan heb ik Christel Metz in die stream.
Ook dat schrijf je in dit boek.
In Mexico. En er zijn jongens en meiden die zitten 12 jaar in een afkick-traject. Want dan zijn ze 8 maanden in een afkick-kliniek. Het is zo hardcore. Nou, dan komen ze vrij. Dan zitten ze de avond meteen weer aan de met.
Maar leg even uit voor wie nog nooit Christel Metz heeft gebruikt. Oké, dus je hebt kennelijk een enorme kick. Je zegt, het wordt gebruikt voor orgies en zo. Je kan dus 3 dagen lang maximaal los.
Ja, maar ook favorite drugs of choice voor de daklozen in Los Angeles. Maar waarom? Gebruikersporties zijn heel goedkoop. Die zijn $5. En met de kijk, je hebt ook crack. Dat is ook heel erg stimulant. Mm-hmm. Maar kijk, crack en wat ze in die tunnel gebruikt, is na een kwartier al uitgewerkt. Dan moet je op zoek weer naar een volgende hit.
Maar als je daarna een week shit voelt, maar de high is zo bepalend.
Ja. Dan als je shit voelt, daar is één heel goed medicijn voor. Een volgende snuif of spuit of roken. Ja. En daarom is dat... Vooral, ik heb met daklozen verslaafden in Kabul. Die liepen een lomp in mijn sfeer. Die zei letterlijk van, als ik Christel Metz gebruik, voel ik me de koning van het paradijs.
Kijk, daar ga je.
Dus die mensen afkicken, dat we nu, die zijn soms 10 jaar met 10 pogingen tot afkicken bezig. Ja.
Dus dat die mensen heel graag gaan bewegen en zo?
Nee, dat is fentanyl. Dat doe ik nu onderzoek naar. Okay. Ja. Want ik dacht dat Christel Metz erg was, maar fentanyl is nog erger. En ik hoop dat dat wordt mijn laatste boek van mijn trilogie drugs. Okay. Daar ga ik waarschijnlijk iets anders doen.
Wanneer komt het uit?
Mijn fentanyl boek, daar ben ik nu mee bezig. Maar ik ben bezig met fonds, want ik heb subsidie aangevraagd, geweigerd, journalistiek fonds. Dus ik ben nu... Ik ga in september een crowdsourcing doen.
Je moet gewoon die aanbeveling van de Vrije Gedachte van Collard en van den Berg. Dan krijg je die subsidie.
Ja, doe de pitch even dan voor je boek.
Nee. Dat wordt een sluipmoorder aan de West Coast. Waar ik dus de westkust van Amerika, van Vancouver tot Culiacan, Mexico. Ja. Dat is allemaal één zone. Een hoop fentanyl komt uit China. Ja. Okay. De precursoren, dus de ingrediënten, worden geleverd aan de Mexicaanse kartels. Die hebben dat bewust op de markt gebracht in Amerika. In Amerika zijn er vorig jaar 112.000 doden gevallen. En in 5 jaar tijd 2 keer zoveel doden als in de Tweede Wereldoorlog. Amerikanen sneuvelden. En ik oriënteer dan op steden als San Francisco, Los Angeles, Vancouver. Ga ik over 3 weken en ga ik eind augustus naartoe. Waarvan de binnensteden, waarin je hele wijk hebt, die volledig ontwricht zijn door een soort zombie-apocalyps.
Laatste vraag ten voeten. Fentanyl, Christel Metz, want je schrijft, in Drug van de Duivel heb je het over de wereldwijde opmars. Hoe groot zijn beide in Nederland?
Nederland heel klein. Om een simpele reden, Christel Metz is nog vrij duur hier. 60, 70, 80 euro per gram.
Dat is duur.
Dat is duur. Een grammetje. Maar je hebt hier ook Nederlandse snoepwinkel voor drugs. Je kunt alle zooi... 3 MMC, Flakka, 2 CB, nog ketamine. Je kunt het allemaal online kopen, bestellen bij WhatsApp. Amsterdam hangen QR-codes op lantaarnpalen. Ja. Dus Nederland is een drugsnoepwinkel. En Nederland is, dat moet ik zeggen, het goede van Nederland. De drugsconsument is behoorlijk hoog opgeleid. Of goed voorgelegd, zou ik liever zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Dus die weten dat crystal meth levensgevaarlijk is. En ik heb ook met speed dealers gesproken, dus de gewone amfetamine, in Tilburg, in mijn geliefde Brabant. En die zei letterlijk van, daar komt de titel vandaan. Dit is geen religieuze titel, maar die zei letterlijk van, crystal meth is de drug van de duivel en wij willen dat niet verkopen.
Dat moeten we niet hebben. Ja. En als zelf de dealer het niet wil verkopen. Dan zegt
ja, als zelf de dealer geen crystal meth wil verkopen, dan weet je, wauw, dit is toch wel tricky shit.
Ten voeten. We gaan na deze podcast lekker je wijntje opdrinken.
Ja.
Nou, jij gaat hem opdrinken, niet wij. Jij gaat lekker je wijntje opdrinken. Floris van den Berg, dankjewel voor je bijdrage, voor je vragen. Teun, nogmaals, dankjewel voor je inzichten. U als kijker en luisteraar, bedankt voor het kijken en luisteren van deze podcast. We hopen dat u ervan iets van heeft opgestoken van de inzichten van Teun. En ja, dan moet ik toch wel zeggen, Teun, ga toch een beetje moralistisch doen. Denk er toch nog eens over na voordat u er eentje snuift.
Ja, nee. En nogmaals, mijn website teunvoeten.com. En daar kunt u ook zien hoe u mijn fentanylonderzoek kunt ondersteunen.
Boeken kopen, foto's kopen.
Ja.
Nogmaals, bedankt voor het kijken en luisteren. Ja. En we zien u graag bij de volgende podcast.